Vandaag in de Spel op Tafel podcast nummer 30, de top 100 spellen aller tijden. Welkom bij de Spel op Tafel podcast. Mijn naam is Dave. Spel op Tafel is dé podcast over bordspellen in Nederland en België.
Spel op Tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Ja, dat zei ik toch net ook al. Doe eens rustig, joh. Ja, weet je, het is een beetje druk hier geweest. Veel afspraken, veel dingen en dan ben ik ook nog eens jarig, 44 geworden. Het laatste jaar van je early 40's, zei een collega nog. Nou, die collega is inmiddels al 36 uur vermist. Ik heb er niks mee te maken hoor, echt niet. Zoals gezegd, het is heel druk thuis. Een baan met abnormale uren, hè, twee kids die naar school gaan. En dan ook nog een podcast over bordspellen. Heel leuk allemaal, maar soms zou je net willen dat er net iets meer uren in een dag passen. En dus toen deze week thuis tot de conclusie kwamen dat er nog steeds geen verjaardagscadeautje voor ondergetekende was gehaald, ja, zaten we elkaar zo aan te kijken dat het toch wel heel lastig ging worden. Ja, tot ik op een gegeven moment zei van nou, dan rijd ik zelf wel even naar de IKEA. Ik werk toch in de buurt, dan rijd ik wel even om die bureaustoel te halen. Bij mijn oude bureaustoel begon ik namelijk bij het opnemen van de podcast eerst op normale hoogte. Maar na een paar minuten zat ik ongeveer op smurfhoogte en ik kan je vertellen, dat is niet prettig. Maar, als je vindt dat dat verkeerd is, kan mij het schelen. Ik vond ook dat ik het verdiend had om nog eventjes daar in de buurt van die IKEA even langs de spellenwinkel te rijden. Om even wat spellen te kopen. Ja, dat mag ik. Ja. Goed, winkelen is bij mij zoals dat gaat bij de meeste mannen. Vooraf doe je je huiswerk, je weet wat je wil en binnen 5 minuten loop je weer naar buiten. Dus niet 100 minuten rondlopen, twijfelen, binnen, buiten, gewoon hup, bam, klaar. Dit keer was dat niet anders. Ik had een lijstje met aanvankelijk 5 titels erop. De meeste vielen al snel af, want met alle respect, €80 voor een nieuw spel, dat moet het wel heel bijzonder zijn. En uiteindelijk koos ik er 2. De eerste was Mycelia van Ravensburger, want Karsten was daar onlangs in zijn review bijzonder enthousiast over. Dus in plaats van dat hij mij helpt, zorgt hij ervoor dat ik mijn geld uitgeef aan dingen waar hij positief over is. Dankjewel hè Karsten. Dan maar geen vlees deze week. Nee hoor, zonder dolle. Deze week maar eens uitproberen hoe die is. Want hij was heel positief over dat Mycelia. En de tweede is Diced Veggies van Happy Meeple Games. Lekker klein, kan mee op vakantie. En ik hoop ook dat de kids dan mee kunnen doen. Die zijn tenslotte 6 en 8, dus die moeten dat wel aankunnen. Om daarna dus thuis te komen. De spelletjes mochten ingepakt worden. Hebben de jongens ook nog wat kunnen geven voor mijn verjaardag. Prima, ook weer opgelost. Het was uiteindelijk best een leuke verjaardag hoor. Klein en zo. En als je eenmaal 44 wordt, dan is dat allemaal niet meer zo belangrijk meer. Die van 6 en die van 8, die hechten er in feite meer waarde aan dan ik. De jongste van 6, die gaf nog aan. Papa, dit is geen bordspel. Nou, dat is knap, dacht ik nog. Want ik weet zelf, ik heb hem zelf gekocht. Ik weet wat ik aangeschaft heb. Daar goed, om dan te zeggen, zie je, het is lekker wel een bordspel. Inmiddels zit er bij hen in dat als papa een cadeautje krijgt, dan is het 9 van de 10 keer een bordspel. Ik hoop niet dat ze daarmee verpest zijn. Ja, het was gewoon een hele leuke verjaardag hoor. Dus vervolgens alweer snel verder te moeten gaan met het maken van de podcast. Welkom bij aflevering 44 van de Spel op Tafel podcast, zeg ik nou 44? Nee, dat moet 30 zijn natuurlijk, ja. Met die verjaardag ben ik wel al die getallen een beetje door elkaar te halen, hoor. Nou goed. Over getallen gesproken, vandaag gaan we lijstjes maken. Spellenlijstjes, favoriete lijstjes. We hebben natuurlijk de Board Game Geek lijst, maar daar is genoeg op aan te merken. Publiekslijstjes zijn dan misschien een stuk leuker. En de bekendste van de lage landen is de Spellengek Top 100.
Nou, dat denk ik dat vooral komt omdat iedereen eigenlijk wel van lijstjes houdt. Hè. Kijk naar de top 2000, dat is natuurlijk de bekendste lijst die er is. Die zijn ze toen begonnen, toen het nieuwe millennium begon. Zo van, nou ja, misschien als aardigheidje laten we dat doen. Ja, dat kreeg zo overweldigend veel aandacht dat ze dachten van, nou, hier hebben we een succesnummer te pakken. Dat gaan we vaker doen. Ja, dat geldt met de Spellengek Top 100 eigenlijk ook wel. Ja, en de meeste mensen zullen het waarschijnlijk wel weten. Ik ben natuurlijk statisticus, dus ik heb sowieso wel iets met cijfertjes en kijken hoe dat allemaal zich ontwikkelt en welk spel stijgt en welk spel net niet de lijst haalt. Ja, dat allemaal, als je van een beetje van cijfers houdt, ook het hele werk erachter, is gewoon heel erg leuk om te doen.
De Spellengek Top 100. Die wordt samengesteld door Peter Heijn van de bordspellenwebsite Spellengek. Nou, verder vandaag nog meer bordspellen onderwerpen. We hebben een nieuwe gastrecensent. Hij heet Fabian en hij krijgt zometeen zijn vuurdoop. En nog een spel uit een ander lijstje. De spel op tafel top 50. En natuurlijk weer heel veel spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
99 Games en Identity Games, twee grotere uitgevers in Nederland, gaan samenwerken. 99 Games gaat de complete logistiek van de Rotterdamse uitgever uitvoeren. De spellen komen uit het nieuwe magazijn in Almere van 99 Games en worden dan door 99 naar de spellenwinkels gebracht. Charlie Hemmes, marketing director van 99 Games, legt uit waarom.
Ja, het is eigenlijk een hele praktische. Zoals ik vertelde, het magazijn is gebouwd op groei. Dus we hebben palletplaatsen over. En Identity Games maakte gebruik van een extern magazijn. Dus wat wij eerst ook hadden. En dat is extreem kostbaar. En zij hebben nu hun voorraad bij ons neer kunnen zetten. En hebben eigenlijk een strategische samenwerking op basis van distributie. Dat is een mondvol. Maar dat betekent dus dat onze buitendienst de Identity Games producten meeneemt in hun bezoeken. En wij vanuit ons magazijn onze spulletjes en die van Identity Games naar diezelfde winkelier kunnen sturen. Dus dat is een heel efficiënte manier om de markt te bedienen.
Ja. Vooral geld, technisch dus. Het is goedkoper.
Ja, het is goedkoper voor Identity Games. Het is duurzaam, want anders moeten er twee trucks naar een spellenspeciaalzaak. En waar ook nog winst ligt, denk ik, voor Identity Games, is dat zij die kleinere winkels minder goed konden bedienen, want ze hebben geen buitendienst. En wij wel. Dus ze hebben een portfolio die complementair is aan die van ons. Ze hebben heel veel kwartetten en kinderspellen. Die kunnen ook heel mooi in die winkel staan. Dus we hoeven elkaar niet in de weg te zitten zo.
Deze week is overigens de grote verhuizing van 99 Games naar de nieuwe locatie. Een rondleiding door het 8000 vierkante meter grote pand hoor je volgende week in deze podcast. Happy Meeple Games komt met het educatieve spel Periodic. Het gaat over de periodieke tafel en voor mensen die geen scheikunde in hun middelbare schoolpakket hebben gehad, dat is het overzicht met alle verschillende elementen die er zijn, van waterstof tot aan uranium. Het spel uit 2019 is oorspronkelijk gemaakt door Genius Games, dat bekend staat om hun leerzame spellen. Het is gemaakt door John Covillou en Paul Salomon. In het spel moet je elementen, dus verschillende stoffen, met elkaar combineren om zoveel mogelijk punten te scoren. Wanneer het spel in het Nederlands uitkomt, is nog niet bekendgemaakt. White Goblin Games komt met een karrevracht aan aankondigingen. Pyramido is uit, een niet al te zwaar spel van Ikwan Kwon. Bouw met tegels een piramide, plaats juwelen, maak verbindingen en ontvang punten. Het is niet al te ingewikkeld, 3 kwartier en inmiddels beschikbaar in de winkel. Ook de klassieker Odin is weer beschikbaar bij de Goblins. In het spel van Uwe Rosenberg speel je een stel vikingen en vul je met voorwerpen een landkaart om zo punten te scoren. Ook beschikbaar Blokken, een dobbelspel met juist blokken. En ook Quando, een kaartspel met cijfers op beide kanten van de kaart waarmee je slagen wel of juist niet wil pakken. Volgende week beschikbaar bij Asmodee Harmonies. In het spel moet je, en de titel zegt het al, alles met elkaar in harmonie brengen. En zo moet je dieren naar jouw gebied zien te lokken. Het spel, oorspronkelijk van Libelut, kent een tokenlegsysteem waarbij je aan bepaalde formaties moet zien te voldoen om zo opdrachten te vervullen. Eind volgende week in de winkel. De Kickstarter van Travelers Tokyo heeft het gehaald. Nog net. Via Facebook deed uitgever Martin Loy van Keep Exploring Games de laatste dagen alles aan om toch nog een beoogde bedrag van €5000 binnen te krijgen. Dat lukte in het laatste uur. Er wordt nu gekeken of er ook op de Duitse versie van Kickstarter, die heet Spiele Schmeide, ook animo is voor het spel. Tot slot dan nog. Er komt een film over het bordspel Monopoly. De hoofdrol gaat gespeeld worden door Margot Robbie, die vorig jaar nog schitterde in de rol van Barbie. De aankondiging kwam tijdens het filmfestival Las Vegas door Lionsgate Motion Picture. En ook Hasbro is erbij betrokken. Ja, dan komt het natuurlijk wel vaker voor dat aankondigingen gedaan worden over spellen die verfilmd worden. Maar in 9 van de 10 gevallen komt het er niet van. Maar dit lijkt heel concreet te zijn, omdat er namelijk ook een naam van een actrice aangekoppeld is. Hasbro had een entertainmentafdeling. Die is overgenomen door Lionsgate. En over een verhaallijn van de Monopoly film is nog niets bekend. Tot zover het spellennieuws. Een paar weken geleden hebben we al Karsten geïntroduceerd als een gastrecensent. Nou, dat gaat uitstekend. Dusdanig zelfs dat er meer mensen zich aangemeld hebben om af en toe eens een keer een spel te bekijken. Fabian, goeiedag.
Goeiedag.
Jij wilde dus blijkbaar ook af en toe eens een keer wat spellen recenseren. En zoals het erop neerkomt, even vertellen hoe een spel is bevallen. Stel je voor, wie ben je? Waar kom je vandaan? En wat heb je met spellen?
Ja, nou ja, mijn naam is Fabian. Ik kom uit Den Haag. En ik ben havenmeester van Scheveningen. En ik speel eigenlijk al, denk ik, sinds ergens rond 2008 ben ik toch wel wat intensiever begonnen met bordspellen spelen. En dat is langzaam wel uitgegroeid tot een verzameling van een kleine 400 spellen. Dus het is een obsessie geworden. Maar dat is. Mijn vrienden verklaren me vaak voor gek, maar dat doet me weinig. En ik ben trots op deze mooie hobby te hebben.
Jij zegt 400 spellen. Welke spellen vind je vooral leuk?
Ja, ik vind het vooral leuk om heel breed te oriënteren. Dus ik heb niet echt één specifieke categorie waar ik heel erg in zoek. Ik vind het vooral vaak leuk om veel verschillende soorten spellen te spelen. Spellen waar veel verhalen over zijn. Dus waar mensen enthousiast over zijn. Kijken wat ik ervan vind. Maar ik merk wel dat de spellen die wat ingewikkelder zijn, die veel om mechanismen draaien, dat is wel de hoek waar ik het meeste plezier in vind.
Dus een medium tot zware spellen, min of meer. Beetje Euro.
Ja, zeker. Af en toe ook wel een familiespel, maar mijn voorkeur heeft toch wel de wat zwaardere spellen.
Ja, die vrienden van je, die verklaren je voor gek, maar heb je ze zelf al een beetje aan weten te steken met het bordspellenvirus?
Ja, zeker. Ik heb één goede vriend waar ik vooral veel spellen mee speel. Maar toch ook wel, het is leuk om te zien dat wat mensen om me heen die er eerst niet zoveel mee hadden, nu wel er wat mee hebben. Of soms een foto te sturen van, hey, dit hebben we laatst bij jou gespeeld en kijk, nu hebben wij het ook. Dus dat is altijd wel leuk om te zien.
Goed, laten we maar beginnen.
Elke aflevering van Spel op Tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Fabian, welk spel wil jij mee aftrappen?
Ik wil graag aftrappen met Age of Innovation van White Goblin Games.
Ja, Age of Innovation, we kennen het als de opvolger van Terra Mystica. Wat is het verhaal van het spel?
Ja, in Age of Innovation ben je een type volk. Dat zitten er 12 van in het spel. En dat volk dat wil graag zijn land uitbreiden. En dat doe je op een grote kaart waarin allemaal vakjes zijn die een type grond voorstellen. Dat kunnen bossen zijn, dat kunnen meren zijn, woestijnen. En die volkeren die proberen die gebieden, dat hun steden uit te breiden. Ze proberen steden te stichten. Ze beginnen allemaal met een klein dorpje of een aantal kleine dorpjes. En doordat je bepaalde acties gaat uitvoeren gedurende het spel, kan je die gebieden ombouwen naar een ander grondsoort. Dus van bossen kan je meren maken en van meren kan je woestijnen maken. En op die manier ga je dus jouw gebied dus steeds groter maken. En daar scoor je punten mee.
Ja. En hoe doe je dat?
Nou, je hebt op je eigen spelersbordje heb je een cirkel staan. En daar staan alle 7 grondsoorten staan daarop afgebeeld. En als een actie in het spel kan je met het inzetten van een schepje, kan je dus die gebieden ombouwen naar een nieuw soort gebied. En zodra dat jouw type gebied is, kan jij daar ook een dorpje op gaan bouwen. En die dorpjes die zorgen er ook weer voor dat je nieuwe inkomsten krijgt de volgende ronde. Dus eigenlijk dat is ook de manier hoe je je inkomsten beter maakt elke ronde. Nou, ga je bijvoorbeeld van een dorpje een stadje bouwen, of een werkplaats zoals ze dat noemen, dan moet je het dorpje wat er eerst stond, moet je weer inleveren, waardoor dus de inkomsten die je eerst kreeg op de dorpjes, die verdwijnen, maar je krijgt er weer andere inkomsten voor terug.
Dus in feite een economisch motortje zien te bouwen.
Ja, absoluut. Ja, dat is een heel groot en belangrijk onderdeel van het spel, want het is heel belangrijk dat je een goede balans zoekt in de inkomsten. Want waar bijvoorbeeld dorpjes gereedschap opleveren, leveren werkplaatsen weer geld op. En je wilt niet specifiek voor één type inkomsten gaan. Dus daar wil je een balans in vinden.
Het klinkt redelijk zwaar.
Ja, dit is absoluut een zware jongen. Wat ik al vertelde, er zit bijna geen geluksfactor in het spel. En het is, je bent echt de hele tijd, je hoort je hersenen echt kraken. Dat maakt het wel natuurlijk heel, heel gaaf.
Met andere woorden, het doorstaat niet de schoonmoederstest.
Nee, zeker. Nou ja, het ligt eraan wie je schoonmoeder is. Maar voor de meeste zal dat inderdaad de schoonmoedertest niet doorstaan.
Speelt het net zo als met 2 als met bijvoorbeeld 4 of 5?
Ik denk dat het met 2 personen je elkaar wat minder vaak tegenkomt op het spelersbord. De interactie die erin zit grotendeels in het naast elkaar bouwen. Als je naast iemand anders bouwt, dan heb je daar voordelen van. Op het moment dat je met 2 speelt, zou je wat vaker bij elkaar weg kunnen blijven. Terwijl als je met meerdere mensen speelt, zou je elkaar vaker tegenkomen.
Ja, is het dan de charme juist om met 4 te spelen of niet?
Ja, ik heb het met 2 als met 3 en 4 gespeeld. Het speelt gewoon iets anders. Ik zou niet per se voorkeur geven aan een meerdere spelers.
Ja, het woord Terra Mystica was al even gevallen. Hè? Een spel van, nou wat zal het zijn, een jaar of 10, 12 geleden. De voorloper dus van Age of Innovation. Heb je die ook gespeeld?
Zeker, dat was een van mijn eerste zware strategische spellen. Die heb ik absoluut gespeeld.
En als je ze naast elkaar legt?
Vind ik ze zeer op elkaar lijken. Verbaast het me ook dat ze voor de titel Age of Innovation hebben gekozen in plaats van Terra Mystica Second Edition of iets in die richting.
Stel je hebt Terra Mystica, hè, het origineel, moet je dan Age of Innovation kopen?
Ik denk als je Terra Mystica een goed spel vindt, echt een heel goed spel vindt, dat het absoluut de moeite waard is om voor Age of Innovation te gaan. Omdat wat ze vooral hebben veranderd is dat de volkeren die je kiest in het begin, die waren in Terra Mystica gekoppeld aan één type land. En nu hebben ze dat als een soort van randomizer erin gestopt. Dus je krijgt in het begin van het spel, krijg je op tafel 7 volkeren komen er te liggen. Met 7 type terreinen. Die staan los van elkaar. Dus de terreinen staan op een kaartje en de volkeren staan op een kartonnen bordje. En daardoor krijg je elke keer een andere combinatie in het spel.
Dus het komt de herspeelbaarheid ten goede dus?
Ja, heel erg ten goede. Dus het wordt elke keer echt een ander spel. Dat heeft als nadeel wel een beetje dat er daardoor een klein beetje onbalans kan ontstaan. Omdat soms volkeren gewoon niet goed combineren met het type land waarmee ze op tafel komen. Alleen, ja, dan kies je dat volk niet en moet je voor iets anders gaan. Dus het is ook wel weer een gedeelte van de strategische keuze die je maakt.
Vind je het een aanrader?
Ja, ik vind het, dit behoort wel tot een van mijn favoriete spellen. En met 400 spellen in de verzameling wil dat denk ik wel wat zeggen.
Fabian, dankjewel en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Op pad met Spel op tafel.
Je kunt er de klok op gelijk zetten. Elk jaar, zo rond eind maart, krijgen tal van spellenliefhebbers een mailtje met een uitnodiging om mee te doen aan de Spellengek Top 100. Een lijst met wat spelers zoals jij en ik nou de beste spellen ooit vinden. Noem het maar een top 2000, maar dan voor bordspellen. Het initiatief voor de Spellengek Top 100 ligt logischerwijs bij de website Spellengek. Een van de drijvende krachten daarachter is Peter Heijn van Mulligen.
Nou, Spellengek is een van de oudste spellensites in Nederland. En die zijn we in 2000 begonnen. Eigenlijk als een soort van invulling van iets dat er nog weinig was. Tweede helft jaren 90 begon ik steeds meer spellen te doen. Ik heb in de jaren 90 gestudeerd. En toen ik begon te studeren in Groningen was daar net een spellenwinkel geopend. Dus wat dat betreft viel ik met de neus in de boter. Ja, ik heb me de eerste jaren vooral vermaakt met Magic the Gathering. Dat speelde ik heel veel. Ja, de spellen die ze daar te koop hadden. Dat was oude zware spellen van Avalon Hill veel uit de VS. En ook al af en toe wat obscure nieuwe titels uit Duitsland. Maar ja goed, ik was vooral bezig met Magic. Dus daar hield ik me niet zo mee bezig. En totdat ik zag dat er een spel was dat ik dacht van, god, dat zie ik toch wel vaak verkocht worden. Wat is dat nou eigenlijk?
Welk spel was dat?
Dat is een vrij obscuur spel. Ik weet niet of je het wel eens van gehoord hebt. Tegenwoordig heet het Catan. Dus ik dacht, er was een tweepersoonsversie ook van. En nou ja, goed, omdat ik ook met mijn vriendin heel veel Magic speelde. En dat was een tweepersoonsspel. Ik denk van, nou, vooruit, laat ik het eens meenemen. Het heeft ook wel een beetje wat gemeenschappelijke kenmerken met Magic. Hè. Je moet grondstoffen verzamelen en betalen om allerlei eenheden te bouwen. En dan die race naar 12 punten. Nou, toen ik dat had, speelden we steeds minder Magic en steeds vaker een Catan kaartspel. Nou, dat is natuurlijk een logische stap om ook een keer het bordspel te kopen. Ja, en de rest is geschiedenis. Maar ja, dan zoek je online wat informatie over die spellen. En ja, dat was heel karig. Hè. De websites van Erwin Broens en Ronald Hoekstra had je wel. En verder was het een beetje zoeken naar verloren Duitse en Amerikaanse sites. Maar in Nederland had je niet zoveel. En toen dachten een goede vriendin van ons, met wie we ook al vaak spellen deden, en ik dachten van, nou, waarom doen we het niet zelf? En toen zijn we zelf een hele primitieve site op zo'n Amerikaanse provider, Lycos heette het geloof ik, zijn we een hoekje begonnen. En wat recensies gaan schrijven. En nou ja, goed, van het een komt het ander. En toen werden we ook wat ontdekt door andere sites. En dan word je steeds groter. Ja, inmiddels staat de teller op meer dan 1000 reviews. Die heb ik lang niet allemaal zelf geschreven. Dagmar, met wie ik het nu doe, die schrijft er ook heel veel. Maar toch met regelmaat blijf je nieuwe spellen spelen. En dus ook recenseren. En ja, een paar jaar daarna ben ik ook het weblog erbij begonnen om ook nog weer andere dingen te kunnen schrijven dan alleen de recensies.
Ja, wat voor dingen moet ik aan denken voor het weblog?
Nou ja, dan ook wel over spellen schrijven, maar niet specifiek de beschrijving van één spel. Dat is wat meer wat algemene gedachten. De laatste jaren doe ik dat wat minder, want ja, dat kost natuurlijk ook wel tijd. Je hebt inspiratie nodig. Maar soms dan heb je wat meer een soort metabespiegeling of bepaalde spelideeën of dingen die je opvallen. Het ging natuurlijk altijd over spelletjes, maar niet over één spel van, nou, dit is het spel, zo zit het in elkaar en dit vind ik ervan.
En zo hobbelde Spellegek door met de ene review naar de andere. Totdat op een gegeven moment het idee bestond om eens een lijst met favoriete spellen te maken.
De top 100, nou, dat was eigenlijk ik was geïnspireerd door iemand anders die ik zoiets zag doen. Kijk, je had natuurlijk al heel lang Board Game Geek, waar ook mensen kunnen stemmen en een spel een cijfer kunnen geven van 1 tot 10. En daar zitten genoeg spellen in, die krijgen dan een gemiddelde en dan rolt daar een ranglijst uit. En daar kun je van alles van vinden. Hè. Dus een bepaald type spel, vooral de zwaardere spellen, heeft daar de neiging om daar de bovenkant te bereiken. En toen was er ook iemand, die had zelf ook een weblog, en die begon toen vrienden en kennissen van hem te vragen wiens mening hij respecteerde. En weet je, dit is niet gewoon een of ander iemand die van alles vindt van spellen. Dat zijn mensen die ik een beetje vertrouw. Hun oordeel, als zij een spel goed vinden, dan zal het ook wel goed zijn. En die heeft ze gevraagd van, nou, stuur me een lijstje op en dan maak ik daar een top 100. En dit zijn dan zijn de 100 populairste spellen van mensen die ik respecteer, hè, van wie ik de mening hoog aansla. En toen dacht ik, dat is eigenlijk best een leuk idee.
En dus begon in 2008 de allereerste Spellegek top 100. En hoe de lijst werkt is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven.
Het is eigenlijk heel simpel. Ik vraag mensen een lijstje van spellen op te sturen van minimaal 10, zodat je in ieder geval toch nog wat massa hebt. Tot maximaal 20, moet het ook niet te gek worden. En ik vraag ze dan om een zekere waardering in aan te brengen. In ieder geval, wat is je favoriet? Noem er 1. Dat is je favoriet. En de rest van de top 10 en alles wat nog wel in die top 20 valt, maar buiten de top 10. Hè, dat is niet heel belangrijk. Hè. Als mensen het een beetje willekeurig invullen, maakt het voor de lijst niet zoveel uit. Ja, en die krijgen een hoeveelheid punten. En hoe hoger ze staan, hoe meer punten. Maar het is zo, als het spel erin staat, is dat sowieso al een voordeel. Hè? Dus ik heb wel eens gedacht, misschien moet ik het nog simpeler doen en helemaal geen punten toekennen, maar gewoon alleen tellen hoe vaak op een spel gestemd wordt. Dan zou je waarschijnlijk min of meer dezelfde uitslag krijgen. Hè? Sommige spellen zouden er dan wel niet of niet in staan, dat maakt niet zoveel uit, maar in de grote lijnen zou je dan geen hele andere top 100 krijgen. Maar goed, ik heb nou voor deze aanpak gekozen. Een beetje consistentie is ook altijd wel fijn. Dat is dan ook de statisticus in mij. En ja, zo werkt dat. Dus over het algemeen werkt het. En dat zo zal het bij de top 2000 ook zijn. Dat hoe vaker er op een spel gestemd wordt, hoe hoger het in de lijst komt.
Hoeveel mensen doen er aan mee?
Het zijn er nu een paar honderd. Ik hoop ieder jaar weer een keer door de grens van de 1000 heen te gaan. Maar daar ben ik nog wat verder van af. Dat is natuurlijk leuk als heel veel mensen meedoen, hè, want dan krijgt zo'n lijst automatisch ook net wat meer standing, mensen kennen het, beeld wordt ook beter.
Ja, dat is misschien nog wel even aardig om uit te leggen. Peter Heijn heeft het over de statisticus in mij. En dat is eigenlijk nog wel een understatement. Hij is namelijk de hoofdeconoom van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarmee dus de belangrijkste statisticus van Nederland. Nou ja, daar zou je toch wel mee kunnen zeggen dat de verkiezing in vertrouwde handen is. Met high-tech software, diepgaande analyses. Of is het gewoon alle formulieren invullen in een Excel-formulier?
Daar komt het nu basically wel op neer, ja. En dat is dan weer het voordeel van dat er niet al te veel stemmen zijn. En dan is dat nog te doen. Ik denk dat als het echt duizenden stemmen zouden worden, dan moet ik echt serieus nadenken over iets anders. Tot nu toe is het een tijdrovende klus. Maar het is te doen. En ja, goed. Ik zou liegen als ik zei dat ik het heel vervelend vond. Want dan had ik het al lang niet meer gedaan.
Nou, dit jaar wordt de lijst dus voor de 17e keer gepresenteerd. Het is een drukke maand voor Peter Heijn. Met lijstjes invullen, overzicht te maken en lastige keuzes maken.
Een hangijzer dat eigenlijk ieder jaar weer langskomt. Ieder jaar stellen mensen weer vragen over, dat is Ticket to Ride. Dus ik heb ooit besloten van nou, een zelfstandig speelbaar spel, dat mag erin. En als het een uitbreiding is, nou ja goed, dan tel ik dat als een stem voor het basisspel. Nou, voor de meeste spellen is dat heel vanzelfsprekend. Alleen het vervelende bij Ticket to Ride is, het heeft heel veel uitbreidingen, maar het heeft ook heel veel zelfstandig speelbare varianten. En ik vermoed wel eens dat in Nederland Ticket to Ride Europe veel meer gespeeld wordt dan het origineel. Het staat ook regelmatig hoger dan het gewone Ticket to Ride. Dus als iemand op Ticket to Ride Zwitserland speelt, stemt, ja, die kun je zowel met het basisspel USA als met het basisspel Europa spelen.
Waar gaat die stem heen?
Nou, ik heb voor mezelf besloten, uitbreidingen zijn stemmen voor het basisspel. Ticket to Ride USA was dat als eerste, dus dat stemmen daarvoor. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, Ticket to Ride. Soms dan zetten ze het in hun lijstje wel van, nou ja, maar goed, hè, als je het bij elkaar voelt, tel het dan maar als stem voor die variant. En dan ze stemmen er wel op de uitbreiding. En ze zeggen erbij van, nou ja, maar als je niet wil, dan moet het dan nou maar als stem daarvoor tellen. Maar ja, goed, dus ik zit wel eens te denken, moet ik dat dan niet samenvoegen? Dus gewoon alle Ticket to Ride stemmen bij elkaar. Misschien dat ik Legacy nog wel apart neem. Ticket to Ride kaartspel, dat zijn dan wel echt andere spellen.
Maar wat dan te doen met mensen die ze allebei op de lijst hebben staan?
Nou, precies, die heb je ook, want die weten van, nou ja, hij stemt ze apart, dus ik stem op allebei. Of nog leuker is dat ze en op het origineel Ticket to Ride USA stemmen en op een uitbreiding ervan. Dan denk ik helemaal, ja, wat moet ik hier nou weer mee? Maar ja, dus ik zou kunnen denken van, oké, vooruit, we hebben een punt, Ticket to Ride is Ticket to Ride. Dus ik tel alle stemmen bij elkaar op, maar dat is eigenlijk een beetje een soort, ja, dat is verneukeratief. Want een grote kans dat Ticket to Ride dan ineens op 1 komt. Mm-hmm. Denk het niet, maar een top 3 zeker wel. En ja, je kunt ook moeilijk vergelijken. Ja, Ticket to Ride heeft een sprong in de lijst gemaakt. Is het nou zo populair? Nee. Maar goed, dat is dat jaar misschien een probleem.
Dus. Maar het zou een vertekend beeld geven als ze bij elkaar opgeteld zouden worden.
Ja, dat zijn van die dingen van dan dat is het pad dat je bent ingeslagen. Dat moet ik maar aanhouden. Ik weet niet of ik deze keuze nu weer zou maken als ik een nieuwe lijst zou doen. Maar goed, ik denk nu van, jongens, ik heb hier nu voor gekozen. En ik hou het maar gewoon zo.
Nu de top 100 voor de 17e keer wordt gehouden, heeft Peter Heijn behoorlijk wat spellenstatistieken voorbij zien komen. Wat valt er dan op?
Je ziet heel duidelijk de trends, hè, dus de spellen die het op online fora goed doen, waar mensen het vaak over hebben, die kom je heel snel tegen. Hè. De hypes kennen we natuurlijk allemaal wel. Daar komt weer een spel over waar iedereen het over heeft. En dat zijn ook Vaak spellen die hoog staan in de hotness bij BoardGameGeek. En die ook in Nederland goed beschikbaar zijn. Die zie je dat ze hoog eindigen. En Wingspan, daarvan was al heel snel duidelijk dat dit een heel populair spel zou worden. Nou, dat binnen de kortste keren stond het op 1. Het eerste jaar dat het beschikbaar was, nog net niet. Maar stond het al wel heel hoog. Maar toen was het echt net 1 of 2 maanden uit in Nederland. En maar het jaar daarna stond het voor het eerst op 1. En sindsdien heeft het ieder jaar op 1 gestaan. Maar je zag het bijvoorbeeld ook bij Ark Nova. Dat kwam heel hoog binnen. Dat zie je vaak gebeuren. Wat je ook wel vaak ziet is dat sommige van die hype-spellen ineens heel hoog in de lijst komen om daarna toch een beetje wat weg te zakken. Dus er is heel veel van die hype-spellen zie je opkomen. En sommige blijven. Hè, Wingspan, dat is, kun je echt wel een klassieker noemen. Maar sommige die blijven dan 3 of 4 jaar. En dan zijn ze ook weer weg.
Kan je daar voorbeelden van geven?
Nou ja, je zag een paar jaar geleden bepaalde hele populaire spellen die toen helemaal je van het waren. Ik denk aan een Vasco da Gama bijvoorbeeld. Dan hebben we het alweer over een dikke 10 jaar geleden. En ja, dat was toen ook een heel populair spel, maar ook weer heel snel voorbij. En spellen komen en gaan. Het doet mij genoegen om te zien dat er nog steeds wel een handvol spellen zijn die er al vanaf het begin af aan onafgebroken in staan. Ze zakken wel steeds verder weg in de lijst. Ook Puerto Rico, dat de eerste 10 jaar onaanraakbaar op 1 stond. Ja, die is wat weggezakt. Staat nog wel in de top 10. Maar ja, heel veel spellen. Ook spellen die in het begin heel hoog stonden. Hoogspanning was altijd spannend. Zou de hoogspanning top 1 halen of Puerto Rico? Ja, daar begin ik me af te vragen van haalt hij de top 100 nog wel? Dat kan ook niet heel erg lang meer duren als je ziet hoe weinig stemmen het nog krijgt.
Hoeveel verschillende topnummers 1 hebben we gehad eigenlijk?
Uit mijn hoofd, nou eens even kijken, in het begin was het altijd Puerto Rico. Toen Agricola heeft het een keer gehaald en daarna nam Puerto Rico het weer over. Azul is het ook een keer geweest. En daarna was het Wingspan en dat is het altijd. Dus Azul en Agricola dus op allebei 1 keer en de rest is verdeeld onder Puerto Rico en Wingspan, dus 4 in totaal.
Waar het in 2008 nog redelijk uniek was, word je tegenwoordig doodgegooid met lijstjes. Top 100, 1000, misschien nog wel meer. De bekendste tegenhanger daarvan is natuurlijk de ranglijst van BoardGameGeek. Dat is tenslotte de grootste bordspellenwebsite van de wereld. Maar, zegt Peter Heijn,
wat mij ook altijd een klein beetje dwars zat, is dat ik dacht van ja, als mensen een spel eenmaal hebben gewaardeerd daar, ja, de meeste mensen laten dat cijfer staan. Die geven een keer een 10 of een keer een 2 en dan spelen ze het spel nooit meer of blijven het spel spelen. Maar ze denken nooit na een tijdje van, goh, ik moet die waardering een keer aanpassen. En dus ook spellen die mensen al heel lang niet meer spelen, blijven op die manier hoog staan. En ik dacht van, als je nou zo'n lijst maakt, als mensen ieder jaar weer na moeten denken, nou, wat vind ik nu leuke spellen? Dat geeft een veel beter beeld van wat mensen nu leuk vinden en ook wat mensen hier leuk vinden. Dus wat vinden Nederlandse en Vlaamse spellenliefhebbers nou leuke spellen?
Ja, heeft eigenlijk de spellengek top 100 meer met de top 2000 dan met de BoardGameGeek-lijst?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, want die BoardGameGeek-lijst is natuurlijk vrij statisch. En daarin zijn mensen die echt van hardcore zware spellen houden, die zijn daarin oververtegenwoordigd. Zo werkt die lijst ook wel een beetje. Want ja, hoe werkt dat? Redelijk toegankelijke spellen, die kan iedereen wel spelen. Iedereen, ook de meest hardcore spellenfans, speelt wel eens een keer Catan of Ticket to Ride. Dus ja, zo'n spel krijgt allerlei waarderingen. Maar die hele zware spellen, die worden alleen maar gespeeld door mensen die toch al van dat soort zware spellen houden. Ja. Dus die geven zo'n spel een 10. En mensen die daar niet van houden, die zo'n spel misschien een 4 hadden gegeven, ja, die beginnen daar überhaupt niet ineens aan. Dus die lijst is wat dat betreft totaal niet representatief. En als je dan mensen vraagt van, geef mij eens een lijstje van 10 of 20 of iets ertussenin van spellen die je leuk vindt om te doen, dan weet je zeker, dit zijn allemaal spellen die ze leuk vinden. En dat geeft daarmee een veel beter beeld van de spellen die mensen op dit moment gewoon echt leuk vinden om te doen. En het aardige is, je ziet er ook wel wat verandering in. Het begin niet. Hè. Er was ieder jaar weer Puerto Rico dat opeens stond. Dat ik ook dacht, jeetje, dat stond bij BoardGameGeek ook bovenaan. Ik vind het zelf een fantastisch spel. Dus inhoudelijk vond ik het niet erg. Maar ik dacht, ja, het is toch ook niet zo dat we hier net eens in de top 2000 onze eigen variant van de Bohemian Rhapsody hebben. Dat je denkt, nou, welk spel zal er op 2 staan? Dat is toch spannend.
Zelf stemt hij ook, Peter Heijn, maar hij maakt zijn lijst al voordat de eerste stemmen binnenkomen. En dat is inhoudelijk eigenlijk de enige invloed die hij uitoefent. Het is ook niet nodig, zegt hij zelf, zelfs niet als bijvoorbeeld plots Monopoly bovenaan komt te staan.
Als blijkbaar iedereen in Nederland Monopoly nog steeds een fantastisch spel vindt, ja, dan is dat zo. Ik bedoel, Engelbewaarder stond waarschijnlijk ook hoog in de top 2000. Dat is ook niet helemaal mijn ding, maar ja, als mensen dat vinden, dan vinden mensen dat. Daar ga ik geen censuur op plegen. Wat nog wel eens is gebeurd een paar keer, is dat het erop lijkt dat een kleine Nederlandse uitgever een spel heeft uitgebracht en wat vrienden en familie ronselt. Kun jij voor mij een lijstje naar dit adres opsturen en zet dit spel maar op één en bedenk er zelf maar verder wat bij. En kijk, dat is dan het voordeel, dat het nog een bescheiden aantal stemmen is. Dat soort gevallen kun je er makkelijk uitplikken.
Wil je zeggen welk spel ging?
Nee, daar doe ik maar geen uitspraak over. Dat vind ik ook niet aardig tegenover die mensen. Ik bedoel, ik snap de motivatie erachter, maar ik denk ook, en ik heb dat ook tegen ze gezegd, jongens, je snapt toch wel dat dit niet de bedoeling van de lijst is.
Is het nou ook zo dat u wel eens benaderd bent door sommige uitgevers van, goh, hè?
Nee, dat niet. Nee, goed, je wordt zoals door uitgevers benaderd om iets over hun spellen te schrijven. Maar goed, dat zijn dan gewoon recensies die je schrijft. En dat doen we wel, maar ik zeg er ook altijd bij, ja, ik schrijf wel erover wat ik ervan vind. En ja, als dat niet is wat jij ervan hoopt, dan is dat jammer. En de meeste uitgevers die gaan er heel professioneel mee om. Die snappen dat. Die denken, ja, dat lijkt me logisch.
Nou, oké. Okay. Zoals gezegd, zelf stemt Peter Heijn dus ook. Maar welk spel heeft hij dan op één staan?
Ja, dat is al jarenlang hetzelfde. En ik denk ieder jaar weer, ja, moet het nou weer? Maar ja, ik vind nog steeds Race for the Galaxy echt een fantastisch goed spel. Dat is, tijdens corona heb ik Board Game Arena ontdekt. En daar speel ik toch zeker wel met enige regelmaat op. Maar in het begin deed je dan vooral met vrienden. Dan zat je gewoon live een spelletje te spelen. En dan zat je er ondertussen bij te bellen en zo. Dan had je op die manier nog een soort van gezellige avond. Maar in real time, zoals dat heet, een spelspeler op BGA, dat doe ik eigenlijk niet meer. Dan denk ik, ja, maar het voelt een beetje suffig. Dus wat ik dan doe, is dat een turn-based. En je doet een zet en dan een paar uur later krijg je een seintje dat je weer aan de beurt bent. Mm-hmm. En dat is voor mij vooral een manier om zware spellen die ik leuk vind, maar in de praktijk maar weinig op tafel krijg. En met weinig bedoel ik nooit. Dat je die op die manier toch kunt spelen. Maar Race for the Galaxy is daar de uitzondering. Dat doe ik nog heel vaak gewoon even een snel potje tussendoor. Ja, dat duurt 5 minuten als je met z'n tweeën bent. En dat, ja, ik heb nu etterlijke duizenden online potjes op zitten. En ik vind het nog steeds fantastisch. Ja.
Nou heb ik, kijk, hier is mijn speakbriefje met alle vragen en de lijn van het verhaal. Ik heb hieronder ook nog wat liggen. Ik heb zelf de spel op tafel top 50. Nou ja, je kan kijken. Dit is mijn top 20.
Ja, ik hoorde al Clever. En daarvan zei van, nou, ja, dit is het hoogste simpele spelletje.
Het kleine spelletje inderdaad. Nou,
in de lijst staan er wel wat meer nog hoger dan dat. En voor de rest zie ik heel veel spellers zijn dat ik denk, ja, die staan er al een paar jaar in. Sommige, ik denk, volgens mij is dat vrij nieuw. Zou zomaar eens de reis kunnen halen.
Hebben we overeenkomsten in de top 20?
Wij zelf.
Ja.
Nou, eens even kijken. Nummer 20. Wat er dan ook in mijn top 20 staat.
Ja.
Ik zie er eentje staan.
Eentje. Hoe kunnen mensen de uitkomst van de Spellengek Top 100 volgen?
Nou, wat ik altijd doe, is dat ik het aftel in lijstjes van 10. Zoals de top 2000. Als die bekend is, dan wordt die hele lijst online geplaatst. En dan gaan ze één voor één draaien. Dat duurt dan een paar dagen. Nou, ik vond het leuk om er toch nog een beetje een soort spanningsboog in op te bouwen. Dus ik tel dan de stemmen en ik maak dan een lijst op. Dat duurt altijd een paar dagen. Nou goed, soms komen er natuurlijk ook andere dingen zitten in de weg. Je moet ook nog wel eens werken en andere verplichtingen. Dus, maar ergens in de eerste week van mei begin ik vaak met aftellen. En dan begin ik met de onderste 10, dus de nummers 91 tot met 100. En dan iedere volgende dag weer een lijstje met 10. En dan schrijf ik bij ieder van die spellen even een kort stukje. Van, nou, ik zeg erbij van hoe hoog het vorig jaar stond. Is het gedaald? Is het gezakt? Mm-hmm. Is het nieuw? En waar mogelijk zit ik er ook altijd wat citaatjes bij van mensen. Dat vind ik eigenlijk het leukst. En niet iedereen doet dat. En ik snap dat heel goed. Want het is al lastig genoeg om een lijstje van spellen te bedenken die je leuk vindt. En dan moet je ook nog bij al die spellen een of andere slimme opmerking bij maken. Dan begint het als huiswerk te voeren. Dus ik neem het niemand kwalijk als ze dat niet doen. Maar dat maakt het voor mij wel het leukst. Ja. En ik probeer het ook altijd wel zo te doen als het een beetje kan. Dat de opmerkingen die mensen erbij maken ook op elkaar lijken te reageren. Ja. Dat is mensen hele verschillende dingen zitten of juist bijna precies hetzelfde. Dus op die manier probeer ik daar ook nog wel een beetje mee te spelen. En dan, want dat geeft ook net wat meer kleur aan het spel. Want ja, ik maak die lijst al, ik zet het op een rijtje. Ja, dan om dan ook nog eens even persoonlijk te gaan zeggen wat ik van dit spel nu weer vind. Dan denk ik, ja Peter Hein, je bent al genoeg aan het woord geweest. Het is ook leuk als ik nou even andere mensen wat daarover laat zeggen die enthousiast zijn over dit spel. Ook als het spel is waar ik helemaal niks aan vind, dat ik dan toch kijk van nou, deze persoon is hier heel enthousiast over, heeft er dit over te zeggen.
Want het is een mensenlijst.
Precies. Het is, ik ben alleen maar degene die het samenstelt, maar uiteindelijk is het de lijst van ons allemaal. Wat ik het leukst vind, is dat mensen door die lijst geïnspireerd raken van hé, dat spel staat heel hoog, het zegt mij niks, maar het klinkt wel leuk. Laat ik dat eens proberen, laat ik het eens kopen. Dus dat het ook een soort van, nou ja, kwaliteitsstempel wordt, dat mensen weten van dat staat in de lijst, dan moet het wel een heel goed spel zijn. En niet omdat ik toevallig daar een review van heb geschreven. Hè. Ik bedoel, ik kan tegen iedereen zeggen, jongens, Race for the Galaxy, hartstikke gaaf spel, moet je kopen, maar ik weet ook wel, dat is niet voor iedereen. Maar kijk, als het hoog staat in zo'n lijst, dan weet je, oké, dit is een populair spel. Nog steeds geen garantie dat jij het leuk vindt, maar je weet dat er in ieder geval heel veel mensen zijn die het wel leuk vinden. Dus dan is de kans al een stuk groter dat jij het ook leuk vindt. Op die manier, ja, als het op die manier bijdraagt aan de populariteit van het betere bordspel, zodat we de leuke spellen kopen en niet de zoveelste taffers van Kickstarter, dan heb ik mijn doel bereikt.
Tot wanneer kunnen de lijsten ingeleverd worden?
Dat is altijd de hele maand april. Dat is ook weer nog zoiets dat ik denk, waarom april eigenlijk? Dus, voorjaar, dat is niet echt een spellenseizoen. Dus ik dacht, misschien moet ik het eens een keer naar het najaar verplaatsen. Hè. Dan komen er de spellenbeurzen en dan is iedereen sowieso meer wat in de stemming om spellen te doen. Ja, maar ik denk dat ik het voorlopig nog even hier hou. Het bedoelt dus niet aan verbonden, maar het is de hele maand april. Dus de stembus opent op 1 april. Behalve de mensen die vorig jaar hebben gestemd, die stuur ik altijd een mailtje. En deze keer heb ik dat ook gedaan, een paar dagen van tevoren. Van nou ja, je kunt alvast stemmen. En tot 30 april. En ja, alles wat daarna nog binnenkomt, dan moet je net het geluk hebben dat ik de laatste stem nog niet verwerkt heb. Hè, want dat is natuurlijk ook op 1 mei. Moet ik de stemmen die s'avonds laat nog binnen zijn gekomen nog even verwerken. Ja, dus het kan zijn dat als jij ook stem dan op 1 mei binnenkomt. Ja, dan neem ik hem gewoon mee. Maar ja, als de lijst staat, dan staat hij. En dan ga ik hem niet meer openbreken. Maar dat komt niet zo vaak voor.
En het mailadres?
Het e-mailadres, nog één keer, dat is heel belangrijk. Dus dan gaan we allemaal een mailtje naartoe sturen de komende week. En dat is spellengektop100@gmail.com.
Zegt Peter Hein van Mulligen. Niet alleen hoofdeconoom bij het CBS, maar ook sinds jaar en dag de samensteller van de Spellengek Top 100. Meedoen kan dus door jouw favorieten, minimaal 10, maximaal 20, te sturen naar spellengektop100@gmail.com.
De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij spel op tafel. In één jaar aftellen naar 1.
Ja, deze is wel heel wat minder snel dan de Spellengek Top 100, maar niet met minder liefde samengesteld. Hij is alleen wat langzamer, maar uiteindelijk komen er wel. Alleen het duurt dus wat langer om bij de nummer 1 terecht te komen.
Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
Nummer 38. Gingerbread House.
Gingerbread House van 99 Games van de maker Phil Walker Harding is een spel dat helemaal draait om sprookjes en sprookjesfiguren. Je hebt een heks van het snoephuis, zoals dat van Hans en Grietje, en je probeert allerlei sprookjesfiguren op te sluiten, te lokken en ze een abonnement op de AWB aan te smeren. Of zoiets. En die gasten, die lok je met snoepjes en koekjes. Die verkrijg je door je huis uit te breiden. En je hebt bijvoorbeeld domino tegels met daarop 2 soorten koekjes of snoepjes. En als je een tegel legt op zo'n koekje, dan krijg je dat koekje dat bedekt wordt als grondstof. En zo verzamel je dus koekjes die in 4 verschillende soorten voorkomen, waarmee je dus uiteindelijk Sneeuwwitje, Pinocchio of Kapitein Haak of wat er ook binnen kan halen. En want elk figuur heeft ook zijn eigen wensen. Daarmee ben je dus eigenlijk bezig om een 3D-gebouw op te bouwen, want al die tegels liggen op elkaar. Maar een tegel bedekt twee vakjes. En omdat je huis uit 3x3 bestaat, dat is samen 9, zit je dus steeds met een soort gat. Nou, jokers en trappen leveren dan de oplossing bij deze 3D-puzzel. Elke keer als je een verdieping helemaal af hebt, mag je ook een einde spelkaart pakken. Die levert punten op. Ja, zoals eerder gezegd, het is een typische puzzel, dat Gingerbread House. Best toegankelijk ook, ook voor jonge spelers. Het spel speelt best snel weg. Echt eentje voor aan het einde van de avond. Niet zo zwaar als je iedereen een beetje van begint te worden. Ik speel hem graag. Misschien dat ik hem binnenkort ook eens met die van 6 jaar ga proberen. Ik denk dat hij hem wel leuk gaat vinden hoor. Want hij staat niet voor niets op plek 38 van de Spel op Tafel top 50. Gingerbread House. Tot zover aflevering 30 van de Spel op Tafel podcast. Nou, deze week ben ik ook nog op bezoek geweest bij het nieuwe pand van een van de grootste spellenuitgevers van Nederland. Want 99 Games zat deze week midden in de verhuizing van het ene naar het andere veel grotere nieuwe pand. En als ik het heb over veel groter, dan bedoel ik ook echt veel groter.
Nu komen we bij het magazijn. Ready to be amazed.
Het is heel hoog. Het is... Nou, dit zal minimaal 30 meter zijn. 30 meter hoog, maar ook vooral heel diep. Het heeft wat weg van het zelfbedieningsmagazijn van de IKEA.
Ja, en add some. Het is, het heeft de look en feel zeker, maar daar gaan ze 2 hoog, de verdiepingjes. En hier hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoog.
Nou, de rest van die rondleiding hoor je dus volgende week. Vond je dit nou een leuke podcast? Prima, volgende week zijn we er weer. Dat zei ik net ook al. Vind je dit nou geen leuke podcast? Ook goed, volgende week zijn we er weer. En dan krijg je een herkansing om deze podcast leuk te vinden. Vind je het dan nog steeds niet leuk? Nou, dan ligt het echt aan jou hoor. Daar kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, mocht je ondertussen nog wat leuks zoeken om te doen, vier dan bijvoorbeeld je verjaardag. Ik deed deze week. Het was best gezellig. Of je legt een spel op tafel. Tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.
Papa, kom je spelen? Er ligt een spel op tafel.